We noemden u 1 Timotheus 6, de versen 1 tot en met 21.
De dienstknechten, zovelen als er onder het juk zijn, zullen hun heren alle eer waardig achten, opdat de naam van God en de leer niet gelasterd worden. En die gelovige heren hebben, zullen hen niet verachten omdat ze broeders zijn, maar zullen hen te meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn, als die deze weldaad mededeelachtig zijn. Leer en vermaan deze dingen. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus, en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets. Maar hij raast onder een twist, vragen en woordenstrijd. Uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van de zulken. Doch de godzaligheid is een groot gewin, met vergenoeging, want wij hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmee vergenoegd zijn. Maar die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in de strik en in veel dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met veel smarten doorstoken. Maar gij, o mens Gods, vliet deze dingen en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd, de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God die alle ding levend maakt en voor Christus Jezus die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onze Heere Jezus Christus, welke te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleenmachtige Heere, de Koning der Koningen en Heere der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft, nog zien kan, welke zij eer en eeuwige kracht. Amen. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn, noch hun hoop stellen op de ongestadigheid van de rijkdom, maar op de levende God, die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Dat ze weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelende zijn en gemeenzaam, leggende zichzelf weg tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen en van de tegenstellingen van de valselijk genaamde wetenschap, de welke sommigen voorgevende zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel het eerste gedeelte van het 12e vers van 1 Timotheus 6. 1 Timotheus 6 vers 12a, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. Strijd, de goede strijd des geloofs. Geliefde gemeente, op de eerste zendingsreis is Paulus in Lystra gekomen. En in Lystra woonde Timotheus met zijn moeder en grootmoeder. De Heere heeft banden gelegd tussen Timotheus en Paulus. En mocht door de arbeid van Paulus een gemeente ontstaan in Lystra. En op de tweede en derde zendingsreis is Timotheus met Paulus meegegaan. Het werk van een evangelist heeft hij mogen doen. En u schrijft de apostel Paulus aan Timotheus een brief. En in die brief wordt Timotheus opgeroepen te strijden. Strijd de goede strijd des geloofs. En dan gebruikt Paulus woorden die aan de sportwereld van die dagen ontleend zijn. Hij kende de spelen die gespeeld werden, Olympische Spelen. Ook nu nog maar kort voorbij wat ons betreft. En de Olympische Spelen werden al zo'n 7 eeuwen lang gehouden. En Paulus wist goed wat er in zijn tijd allemaal leefde. Wist u dat die Spelen afgeschaft zijn aan het einde van de 4e eeuw? Een christelijke keizer heeft dat gedaan, Theodosius. En waarom, jongelui, zou deze keizer die Spelen afgeschaft hebben? Wel, die Spelen waren gewijd aan de hoofdafgod van de Grieken, aan Zeus. En het ging in die Spelen om de verering van het menselijke lichaam en de prestaties die dat lichaam allemaal kon leveren na intensieve training. En wist u dat de Olympische Spelen pas weer aan het einde van de 19e eeuw weer zijn ingevoerd? En hoe komt dat? De verklaarders zeggen: toen ging het christendom al meer achteruit. En moeten wij van de tegenwoordige Olympische Spelen en andere sport, dingen die er zijn in onze dagen, niet zeggen: het gaat om de verering van de mens. De mens staat centraal met zijn prestaties. En past het ons dan niet om daar afstand van te nemen? Net als die christelijke keizer deed. Paulus, hij gebruikt wel beelden en woorden aan de wedstrijdsport ontleend. Ook in onze tekst is dat het geval. Strijd, de goede strijd des geloofs. We schrijven boven onze tekst: de strijd van Gods kinderen. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij 3 gedachten. In de eerste plaats, geboden strijd. Ten tweede, geloofsstrijd. En ten derde, goede strijd. De strijd van Gods kinderen. In de eerste plaats geboden strijd, ten tweede geloofsstrijd en ten derde goede strijd. Strijd, de goede strijd des geloofs. Dat gebied ten diepste God, die Paulus gebruikt om dit onder de aandacht van Timotheus te brengen. En dan lezen wij dat Timotheus genoemd wordt mens Gods. In vers 11 staat dat. Maar gij, o mens Gods, Timotheus, door de Heere opgezocht, zijn hart door de Heere geopend. Hij mocht de Heere vrezen. Al van jongs af aan mocht hij bekend zijn met de schrift en zijn moeder en grootmoeder hebben hem daarin onderwezen, had een heidense vader. Maar de Heer heeft wonderen gedaan in zijn leven. Mens, Gods. Mens die God toebehoort. Mens op wie God recht heeft. De Heer had hem tot een evangelist gemaakt. En als evangelist heeft hij mogen dienen in meerdere gemeenten, het woord van God mogen uitdragen. En als dit nu tot Timotheus wordt gezegd, dan mogen we dat ook uitbreiden tot andere ambtsdragers, tot in onze tijd toe. Ja, tot allen die de Heere mogen vrezen. Als God in het hart gaat werken, komt daar een strijd die er voor die tijd niet was. Want zoals wij op deze aarde komen, dan strijden we wel, maar we strijden tegen God. En we staan aan de kant van de grootste tegenstander van God. We staan aan de kant van de duivel. Dan is hij onze aanvoerder. Maar de Heere werkt wonderen. Is het ook bij u en bij jou gebeurd? Is die strijd er gekomen? Strijd tegen de duivel. Tegen de lok- en roepstemmen van de wereld. Tegen de zonde, vooral in je eigen hart. En nu staat het in het Grieks zo, strijd, gebiedende wijs, een gebod van God, daarom geboden strijd, de Heere roept op tot die strijd, hij beveelt tot die strijd. En dan staat het zo in het Grieks, dat er steeds opnieuw gestreden moet worden. Dus als je echt de Heere mag vrezen, als je hem echt mag dienen, echt tot eer van hem wilt leven, dan is dat dagelijkse strijd. Want de duivel gunt er aan de Heere niet één en hij probeert ze terug te winnen. Het zal hem nooit lukken en toch blijft hij proberen op veel manieren. Hij heeft een eeuwenlange ervaring. En het is heel gevaarlijk, geliefde gemeente, als strijders die tegen de duivel strijden, de duivel onderschatten. Dat is natuurlijk altijd gevaarlijk. Als je je vijand onderschat, dan kun je zomaar een nederlaag lijden. De definitieve nederlaag zal geen enkel kind van God lijden, maar door onderschatting van de duivel kun je jezelf wel in grote moeilijkheden brengen. Kan het heel donker worden? Kan het erg gaan stormen in je hart? En misschien heb jij daar wel ervaring mee, dat je moet zeggen, zo is het inderdaad in mijn leven gebeurd. Ik heb niet voldoende gewaakt tegen de duivel. Ik heb hem onderschat, ben te slordig geweest, aan de zonde toegegeven, kwaad gedaan, van ik echt wel wist dat het niet mocht. En dat is altijd schadelijk voor het geestelijke leven. Maar weet u wat dan zo wonderlijk is? De Heere laat daarin toch niet omkomen. Hij blijft trouw. Zijn liefde is eeuwig en onvergankelijk. En uit liefde kan er dan wel een kastijding komen. Zo gebeurt dat toch ook bij ons in de opvoeding. Als kinderen erg ongehoorzaam zijn, hebben ze straf nodig. Om die ongehoorzaamheid te leren inzien, daartegen te gaan strijden. En dan zal dat juist meer aan vader en moeder verbinden. En zo is dat ook hier. Als het donker wordt en de stormen loeien van binnen in het hart en de zee bruist, dan mag de toevlucht genomen worden tot de Heere. En wordt het ondervonden dat de Heere een toevlucht en een sterkte is, krachtiglijk bevonden, een hulp in benauwdheden, geboden strijd. De Heere zet die strijd en sterkt ook in die strijd. Ja, zegt misschien iemand, u schrijft boven uw tekst de strijd van Gods kinderen. Maar ik ben dat niet. Ik dien eigenlijk nog de duivel. Zou deze tekst dan voor mij geen betekenis hebben? Ook voor onbekeerden heeft deze tekst betekenis. Dan let ik nog even op de aanspraak mens Gods. Wij zijn allen door God geschapen. We hebben allen het leven uit zijn hand ontvangen. Hij heeft ons gebracht onder de prediking van zijn woord. Zal in verreweg de meeste gevallen voor gezorgd hebben dat we bij dat woord zijn opgevoed of nog opgevoed worden. De Heer heeft recht op ons leven. Denk bijzonder aan de doop. Het teken en zegel van het genadeverbond. U, jij, behoort mij toe. U mag de duivel niet dienen. U mag het niet zoeken in de wereld. U mag niet leven in de zonde. Strijd, de goede strijd des geloofs. Als je een strijder blijft tegen mij, dan zal het misgaan voor eeuwig. Dan wacht de eeuwige rampzaligheid. En daarom klinkt er in deze tekst ook een oproep door tot bekering. Bekeer je tot mij. Ga mij dienen. Volg mij. Zoek het alleen bij mij. De Heere roept op tot die strijd. Hij roept vijanden op zich bij hem te voegen. Te gaan strijden onder Christus, zo mogen we het wel zeggen. Christus, die de grote overwinnaar is. Die de banier draagt boven 10.000. En wie onder hem mag strijden, die strijdt de goede strijd des geloofs. De strijd tegen de vorst der duisternis loopt altijd goed af. Want de duivel is overwonnen door Christus. De strijd tegen de wereld loopt ook altijd goed af. Die wereld kan wel tijdelijk veel invloed hebben, vaak door eigen schuld. En dat houdt de hemel uit het hart. Maar de Heere laat niet los. Als hij de rechterhand heeft gegrepen, heeft gevat, dan houdt hij die hand ook vast. Ook als zijn kind zondigt, als het afdwaalt, als het hem verloochent, denk aan Petrus, niet de goede belijdenis aflegt, zoals Timotheus dat heeft mogen doen, maar een hele kwade belijdenis. Ik ken de mens niet. Heb u het ook wel eens gedaan? misschien niet met de woorden, maar dat u net deed alsof u ook geen kerkganger was, tegenover mensen die niets van God willen weten. Als je net doet alsof je ook alle heil zoekt buiten God in de wereld. Als je meepraat, meedoet en meezondigt, dat is het tegenovergestelde van de goede belijdenis. De goede belijdenis wil zeggen uitkomen, ook in de praktijk van het leven. Zullen we straks nog horen. In de praktijk van het leven voor de Heere, voor zijn woord en voor zijn dienst. Strijd, de goede strijd des geloofs. En de zonde van binnen, geliefde gemeente, zal bij niet één van Gods kinderen ook de overhand krijgen. Als we de zonde voeding geven, wordt ze wel sterker, dat is waar. Maar de Heere zal nooit toelaten dat de genade die hij gegeven heeft, teniet wordt gedaan. Waar hij zijn werk begint in harten en levens, daar zet hij dat werk ook voort en daar zal hij dat werk ook voleindigen, voltooien naar ziel en lichaam beide. Die strijd waartoe de Heere oproept, dat is ook, en dat is onze tweede gedachte, geloofsstrijd. Strijd, de goede strijd des geloofs. Er moest opgetreden worden. Timotheus wordt daartoe opgeroepen. En waartegen moet hij optreden? Wel, dat lezen we in de versen 3 tot en met 10. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is. Dus in die tijd waren er al leraars die verkeerde dingen uitdroegen. Zou jij een voorbeeld kunnen weten? Denk eens aan 1 Korinthe 15. De opstanding werd ontkend. De lichamelijke opstanding van Christus. Daartegen moet krachtig opgetreden worden. Want Christus is wel degelijk uit graf en dood opgestaan. Anders zou de prediking ijdel zijn, te vergeef zijn. Dan zou het geloof ook te vergeef zijn, want het geloof gelooft in de opstanding van Christus. In zijn hemelvaart, in zijn zitten aan de rechterhand van God, een dode zaligmaker. Kan immers niets geven en geen wonderen werken. Maar de opgestane leven verwerkt wonderen vanuit de hemel op aarde. Er waren er ook die in het jodendom terugvielen. Ook daar moet tegen opgetreden worden. Niet door iets van jezelf. Niet door je eigen goede werken zul je zalig worden. Maar alleen door het werk van Christus. Dat dient centraal te staan in de prediking. De strijd des geloofs houdt dus in de strijd voor de waarheid die geloofd wordt door genade. En die waarheid houdt dus in de opstanding van Christus en ook zijn gerechtigheid. Alle eigen gerechtigheid schiet tekort. En dat is vandaag nog zo, geliefde gemeente. Mogen we iets of meer van dat geloof kennen? Geloof in de opstanding van Christus. Geloof in de gerechtigheid van Christus. Een streep door al je eigen werken, om het alleen van hem te verwachten. Denk aan dat bekende gedicht van McCheyne. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En nu waren er ook nog dwaalleraren die beter wilden worden van hun ambtelijke werk. Ook dat is voorgelezen vers 5, men menende dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van de zulken. Dus alles wat afwijkt van datgene wat de zaligmaker gepredikt heeft, daar moet tegen gestreden worden. En niet maar een ogenblik, maar de eeuwen door is dat werkelijkheid geweest. En dat is vandaag nog zo. Als de noodzaak van de wedergeboorte niet verwoord wordt in de prediking. Als er niet opgeroepen wordt tot bekering. Als het werk van Christus tekort wordt gedaan. Daar moet tegen gewaarschuwd worden. Het werk wat Christus voor zijn kerk heeft gedaan. Dus de zaligheid die hij verworven heeft. Maar ook het werk dat hij in zijn kerk doet. Dat daar een strijd wordt gezet. Dat daar een nieuwe liefde komt. Ook een nieuwe haat. Haat tegen de zonde. Vergevensgezindheid. We zullen daar vanavond iets van horen. Uit ons leerboek. Nederigheid. Paulus heeft er wat van mogen leren. De allerminste te zijn. De laagste plaats in te willen nemen. Waar we van onszelf hoger staan dan anderen. Ook als ambtsdrager, als dat oude bestaan is, gaat spreken. Maar als dat nieuwe bestaan boven mag liggen, dan met Paulus de laagste plaats te willen innemen. Strijd, de goede strijd des geloofs. En dat is ook positief. Ook dat komt aan de orde. We lezen dat in de versen die u zijn voorgelezen. Strijd, de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven tot het welk ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Dus blijf die goede belijdenis afleggen. Blijf spreken tot eer van God en tot eer van de naaste. En dan lezen we vers 11, de concrete toespitsing. Maar gij, o mens Gods, vliet deze dingen, die ketterijen, die valse leringen. En jaag naar gerechtigheid. Dat is niet allereerst de gerechtigheid van Christus, maar het leven naar Gods wil. Het leven van de heiligmaking. Daar moet naar gejaagd worden. Daar moet voor gestreden worden. Om daarin te mogen toenemen. Want als er veel vrucht wordt gezien in het leven van Gods kinderen, is dat tot eer van God. Jaag naar gerechtigheid, godzaligheid. Dat betekent hier, jaag ernaar dat je in de vreze Gods leeft. Dat je onder alle omstandigheden vraagt, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat je vraagt, Heere, dat uw woord mij mag zijn tot een lamp voor de voet en een licht op het pad. Geloof, dat betekent hier de geloofskennis in hoofd en hart. Dat scheiden wij te veel. De Bijbel verbindt dat aan elkaar. Wat in het hoofd zit, moet ook in het hart aanwezig zijn. Geloofskennis in hoofd en hart. Geloofsvertrouwen. Het vertrouwen op de Heere. Het alleen van Hem verwachten. We hebben daarvan gezongen. Uit de derde psalm. Dat die strijder het alleen van de Heere verwacht. Maar trouwe God, Gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast betrouwen. En daarom vestigt ook zijn ogen op de Heere. Want de Heere leert het wapen te hanteren, het wapen van het woord. En hij leert te strijden tegen alles wat tegen gestreden moet worden. Liefde, ja, dat is liefde tot God en liefde tot de naast. Ik zei het al, als de Heere komt in je leven, dan komen er allerlei nieuwe dingen, nieuwe liefde. Want we hebben God niet lief, we hebben de naaste niet lief.
Maar als de Heere echt gaat werken in je hart, dan wordt dat anders. Dan ga je God lief hebben boven alles. En de naaste als jezelf. Mag u. Mag jij daar wat van kennen. Leidzaamheid. Dat is onderworpenheid. Je onderwerpen in de wegen die de Heere gaat. Goedkeuren wat de Heere doet. Ja, alles wat hier staat is heel moeilijk. Ik zeg het eigenlijk nog niet goed. Is onmogelijk. Tenzij dat de Heere het geeft en werkt en in stand houdt. Bukken voor de Heere. Buigen voor Hem. Ook in de stormen van het leven. Bijzonder in die stormen die je zelf ontketend hebt. Leidzaamheid, zachtmoedigheid. De Heer Jezus zei, leert van mij dat ik zachtmoedig ben. Wel, is dat nu onze strijd al? Strijd tegen valse leringen. En het geldt ook kerkelijk, geliefde gemeente. Timotheus werd ertoe opgeroepen om valse leringen te bestrijden. En dan moet ik het met pijn in het hart zeggen. Dat er ook in onze kerken dingen zijn die in strijd zijn met Gods woord. Denk aan het zevende gebod. Als het gaat over homoseksualiteit. Daar wordt niet door iedereen op een Bijbelse wijze over gedacht. Strijd. De goede strijd des geloofs. En u zou het ook kunnen inhouden dat we zelf een andere geaardheid hebben, zoals we dat dan noemen. En er roept de Heer ook op om te strijden tegen de uitleving daarvan. En het geldt ook als we gehuwd zijn. Strijden ook tegen de zonde. Het zevende gebod. Waar wordt er veel tegen overtreden? En al de geboden vallen er uiteraard onder. Als er sprake is van strijd voor Gods zaligheid. En nu denk ik ook aan de komende synode. Dat de afgevaardigden licht en kracht mogen ontvangen om de strijd des geloofs te mogen strijden. Om alles wat ingaat tegen Gods woord, ook als het gaat om de vrouw in het ambt. En mensen die homoseksueel leven en toch ook in het ambt. Om daar liefdevol, bewogen en ernstig de stem tegen te verheffen. Strijd. De goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven. Daar zal het op uitlopen. Als je echt die strijd mag kennen, dan zal het eeuwige leven komen. Hier al een begin daarvan, want de Bijbel zegt, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En dan is er hier veel onvolkomenheid. Want wie zou van zichzelf kunnen zeggen dat hij altijd durft spreken tegen meningen die ingaan tegen de Bijbel. Ook als het gaat om evolutie bijvoorbeeld, jongelui. Door velen wordt het aanvaard. Maar de Bijbel zegt dat de Heere alles in 6 dagen geschapen heeft. Ook in dat opzicht is er strijd nodig tegen onbijbelse opvattingen. En ook als het gaat om de verhouding van man en vrouw. Er zijn zoveel gedachten en meningen vandaag aan de dag. Wat zegt Gods woord? Om daarvoor te mogen strijden. Het eeuwige leven. Dat zal uiteindelijk het gevolg zijn. Grijp naar het eeuwige leven. En dan wordt dat tot mensen gezegd die in Adam gegrepen hebben naar de verboden vrucht. Dus de eeuwige dood hebben verdiend. En toch staat hier deze tekst. Grijp naar het eeuwige leven. God de Vader heeft zijn Zoon gegeven om dat eeuwige leven te verdienen voor zijn kerk in de weg van lijden en sterven, maar ook in de weg van daadwerkelijke gehoorzaamheid onder alle omstandigheden aan de geboden van God. Er is eeuwig leven voor mensen die de eeuwige dood verdiend hebben. Dat is toch een wonder. En dat de Heer dan daartoe oproept, zie daar nou deel aan te krijgen. Blijf niet tegen mij strijden. Onderwerp u aan mij, bekeert u toch, want waarom zoudt gij sterven? Grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt. Ja, Timotheus, in het hart geroepen, al Gods kinderen, maar wij worden er allen toe geroepen. De Heer roept in de prediking van zijn woord, in elk sterfgeval waar we van horen, zoek mij en leef. En de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Strijd. De goede strijd des geloofs. En die strijd wordt ook in het geloof gestreden. O, dat ligt daarin opgesloten. In het geloof dat de Heere zal beschermen. Dat hij zal bewaren. Dat hij nooit zal overgeven aan de vijanden die aanvallen en benauwen. Want dat heeft de Heer ook beloofd. Ik ben met jullie de al de dagen tot de volleinding der wereld. Dat geldt niet alleen de discipelen en opvolgers. Dat geldt al Gods kinderen. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik vervaard zijn? En die het in die strijd van de Heere mogen verwachten, zullen de kracht vernieuwen. O, dat is een rijke belofte die de Heere telkens waar maakt. Denk eens aan de strijd die getekend wordt tussen David en Saul. De Heere heeft David beschermd en bewaard, koning gemaakt. En ook in de strijd tegen de duivel, die het op David voorzien had, heeft de Heere gesterkt. En denk eens, jongens en meisjes, aan David en Goliath. Je zou zeggen, dan moet David toch verliezen, een man van gewone afmetingen. En dan zo'n reus tegenover je, die de Heere vloekte. Maar de Heere zorgde ervoor dat die reus geveld werd. Hij geeft de overwinning in Christus, immers meer dan overwinnaars. En we gaan er ook van zingen. Zesde vers van Psalm 84. Want God de Heere zo goed, zo mild is te allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Het zesde vers van Psalm 84. onze laatste gedachte, goede strijd. Strijd de goede strijd des geloofs. Denk eens, jongelui, aan de Olympische Spelen. Velen doen eraan mee die jarenlang intensief trainen, zich van allerlei dingen moeten ontzeggen. En als je niet bij de eerste drie hoort, dan is het eigenlijk allemaal te vergeefs geweest. En zij nemen maar drie medailles, de gouden, de zilveren en de bronzen medaille. En de meeste deelnemers halen nooit een medaille. Is het dan niet heel ijdel, ja te vergeefs, om je zo in te spannen voor een medaille? En hier wordt nou een strijd genoemd die altijd goed afloopt. Iedereen krijgt de prijs, om het zo te zeggen. Ook de kleinste in de genade. Als je hier zwak bent en je doet mee aan zo'n Olympische Spelen, ja, dan haal je geen medaille, hoor, echt niet. Hier wel. De Heere zorgt daarvoor. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot. De Heere zal ze groter maken. Uit genade, daar komt immers geen enkele prestatie van de mens in aanmerking. En zijn we dan niet heel dwaas en onverstandig, ja heel zondig, als we niet luisteren naar de oproep die doorklinkt in onze tekst. Strijd, de goede strijd des geloofs. Mensen strijden wat af voor eigen eer, voor eigen roem, voor eigen aanzien. Daar spannen ze zich voor in. Hebben ze alles voor over. Ook in het gewone leven geldt dat. Als mijn zaak maar vooruit komt. Als mijn naam maar met ere wordt genoemd. Als ik maar promotie kan maken. Als ik maar belangrijk word in dit leven. Dat is niet de goede strijd des geloofs, zeker. De Heere vraagt ook van ons dat we onze talenten mogen aanwenden en gebruiken, maar in het ware geloof. Daar gaat het uiteindelijk om. En dat je dan daarmee de eer van God wil bedoelen. De goede strijd. Omdat die strijd altijd goed afloopt. Iedere strijder wordt beloond. En de aanvoerder van die strijders zorgt ervoor dat niet één van zijn strijders omkomt. Dat kan geen enkele aardse generaal zeggen. Al is hij de allerbeste bevelvoerder van het leger. Ik heb er nog nooit van gelezen dat in de strijd tussen twee legers er in het ene leger helemaal geen slachtoffers vallen. En in het andere heel veel. Er zijn altijd doden te betreuren. Dat is in deze strijd niet. En daarom ook de goede strijd. Als we die strijd nog niet kennen, buig de knieën. Heere, breng mij in die strijd. Open mijn ogen, verbreek mijn hart. Dat ik de geloofsstrijd mag gaan voeren. De goede strijd mag gaan strijden. Onder aanvoering van Christus. En deze aanvoerder, Christus, is de grote overwinnaar. Ik heb het al genoemd. Op Golgotha is de kop van de slang vermorzeld. Op Golgotha klonk het kruiswoord: het is volbracht. De overwinning is behaald. De duivel heeft het verloren, hoort u het? U die nog wandelt op de brede weg, jij die de zonde nog lief hebt. De duivel heeft het verloren. En als je hem blijft dienen, als je blijft strijden tegen God, zul je het ook verliezen. Wat zegt de Bijbel immers? De bezoldiging op de zonde is de dood. En dat betekent, als je als soldaat blijft strijden onder de duivel, dan is de soldij, het loon, de dood. Dat zegt de Heer eerlijk. Moet ook eerlijk verwoord worden. Denk aan de prediking Twee Wegen, de brede weg en de smalle weg. De ernstige en welmenende oproep tot bekering. En aan de andere kant, als je de goede strijd mag kennen, dan gaat het om werkelijk goede dingen. Want als de strijd om te leven zoals de Heere dat vraagt, het leven van heiligmaking, eerst u wist jouw gebed echt. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Als het geld bovenaan staat, dus ook tegen gewaarschuwd, de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken, blijft daar ook vandaan. Het is makkelijk als we wat meer geld hebben dan een ander, kan ik meer weggeven. Vindt u dat ook? Meer weggeven voor de dienst des Heren en voor een ander die het moeilijk heeft? Maar geen geldgierigheid. Dat je daar je afgod van maakt. Dan is het mis. Strijd, de goede strijd des geloofs. Dan gaat het om een leven zoals de Heere dat vraagt. Gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd, de goede strijd des geloofs. Daar zijn de beste beloften ook aan verbonden. Denk eens aan deze belofte. En ik geef hun, die strijders dus, het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Die strijd. Ja, daar komt een einde aan. Niet alleen Timotheus heeft die strijd gestreden. Ook de apostel Paulus heeft die strijd gestreden. En dan zegt hij in 2 Timotheus 4, vers 7 en 8. Ik heb de goede strijd gestreden. Moet je goed luisteren. Er staat niet, ik heb de strijd goed gestreden. Nee. Paulus wist ook van de overblijvende zonde. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Is dat ook jouw klacht? En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dagelijks veel zonde doen. Dagelijks veel struikelen in de zonde. Heb maar geen te hoge gedachten van jezelf. Strijd. Wees waakzaam. En wat moeten we dan eerlijk zeggen? Aan het einde van elke dag. Toch weer gezondigd. En daarom niet goed gestreden, maar de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Weer zo'n beeld uit de sport. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter, in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Zou jij daar nou geen zin in krijgen? Om die goede strijd, die geloofstrijd te mogen strijden. Wat ontzettend erg. Als u of jij voortgaat met het strijden tegen God. Dat loopt echt uit op de eeuwige nederlaag. En nu zijn we nog in het heden der genade. De Heere breidt zijn armen naar u en jou nog uit. Wend u naar mij toe. En word behouden. Want ik ben God en niemand meer. Wie deze strijd mag kennen, zal delen in de overwinning die Christus verworven heeft. Strijd, de goede strijd des geloofs. Zijt getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. En het geloof mag het ook geloven. Denk aan Asaf. Gij hebt mijn rechterhand gevat. De Heer is begonnen en heeft hem ook vastgehouden. Gij zult mij leiden door uw raad. De Heer wijst de weg en hij leert hoe je het wapen van de Bijbel moet hanteren tegen verkeerde opvattingen, tegen de duivel, tegen de zonde, tegen de wereld en al wat ze biedt. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij opnemen in heerlijkheid. Amen.